Ik wilde met jullie lezen uit Matteüs 6, vers 9 tot 13, maar ik heb dat overgelaten aan mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Het is merkwaardig, telkens weer sta ik verwonderd als ik een prediking voorbereid en aan de Heer vraag, wat wilt u dat ik wil doorgeven aan de broeders en de zusters, aan de gemeente? Dat was ook nu deze keer zo, toen ik mij voorbereidde en ik deze boodschap kreeg, dacht ik, hey, het past eigenlijk een beetje niet bij wat ik van plan was om door te geven. Maar we zien in de liederen die we tot hiertoe gezongen hebben, datgene wat we met elkaar ook gedeeld en gelezen hebben, dat het helemaal aansluit. Gods geest werkt op een fantastische wijze en het is voor mij telkens weer een enorme bemoediging om te mogen ervaren dat, ook al zijn we ver van elkaar, hoe Gods geest toch in ons werkt om die dingen precies te laten uitkomen die Hij van ons wil. We hebben een geweldige God. En die geweldige God die hebben we in de liederen die we gezongen hebben al erkend, al aanbeden en al gebeden. En ik wil daar eigenlijk gewoon mee doorgaan deze morgen. Dat onze Vader, zo bekend, misschien wel het meest bekende gebed wat er in de christelijke wereld bestaat. Dietrich Bonhoeffer, een heel bekende theoloog, die heeft eens gezegd, bidden, dat is met een leeg of een gevuld hart bij God komen en het hem zeggen. Hij bedoelde dat in welke omstandigheid je ook bent, hoe je je ook voelt, wat ook je omstandigheden zijn, zeg het hem gewoon. Ga naar hem toe en praat met hem. Nou, ik denk dat het een hele goede omschrijving is. Kort, duidelijk, krachtig. En het maakt ook meteen duidelijk dat gebed een persoonlijke zaak is. In eerste instantie. Ik kom daar straks nog even op terug. Als we dat heel bekende gebed uit Matteüs 6 lezen, dan merken we, ja, dit is een modelgebed geworden voor talloze christenen. Voor nog veel meer mensen die eigenlijk zich nauwelijks bewust zijn dat ze nog aan het bidden zijn, maar ze zeggen die woorden dan toch wel op. En dat noemt men dan vaak ook nog bidden. Deze woorden die de Heer Jezus ons gaf, worden ook heel vaak het gebed des Heren genoemd. Nu, je kan daar wat van zeggen, maar persoonlijk denk ik dat dat niet zo erg op zijn plaats is. Dit is niet het gebed dat de Heer Jezus altijd bad. We kennen daar verschillende vormen van dit Onze Vader, wat zo algemeen geaccepteerd wordt. En ik zal het duidelijk maken, ik vind niet dat het een slecht gebed is. Verre van dat. Maar de Heer Jezus heeft niet bedoeld dat wanneer wij gaan bidden, dat wij deze woorden zomaar gaan opzeggen. Zo van die formule gebeden, we komen ze wel eens tegen in de kerken, hebben een groot gevaar. Een gevaar dat wij terzijde gaan staan en eigenlijk op de duur niet meer beseffen dat we nog aan het bidden zijn. Hoeveel duizenden keren wordt dit gebed niet gepreveld, afgerammeld, om het zo te zeggen, terwijl de bidder helemaal niet betrokken is bij wat er gezegd wordt. Ook nog, als we zien naar de Heer Jezus zelf, die dan toch, wanneer hem gevraagd wordt, Heere, leer ons bidden, dan geeft hij ons deze tekst. Maar als we verder kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan zien wij heel vaak dat geschreven staat dat de Heer Jezus de nacht doorbracht in gebed. Mij maak je niet wijs dat hij om 6 uur 's avonds begon met deze verzen uit Matteüs 6 op te zeggen tot 's morgens 8 uur. En dat hij dan stopte en dat hij de nacht doorgebracht had in gebed. Maak je mij niet wijs. Ik heb het ooit eens uitgeprobeerd om toch op een vrij eerbiedige wijze dit gebed op te zeggen. En ik was klaar in ongeveer 20 seconden. Dat is 3 keer per minuut, dat is 180 keer per uur. Ik denk als je dat een paar uur volhoudt, dat je absoluut niet meer weet waar je mee bezig bent. Uitgesloten. Dus wat de Heer Jezus ons leert in deze verzen is veel meer dan alleen maar deze woorden. Meer nog, als in Lucas 11 de Heere ons leert bidden, want daar staat ook die vraag, Heer, leer ons bidden in Lucas 11, dan geeft hij nog een kortere versie van dit Onze Vader. Dus dan ben je nog veel sneller klaar, zou je zeggen. Nee, wat de Heer Jezus ons geeft in deze onderrichting, want daar ging het over, Heere, leer ons bidden. Dat zijn de ingrediënten van een gebed. Niet het eindproduct. Dat zijn eigenlijk de dingen waaruit een gebed is samengesteld. En deze ingrediënten die de Heere Jezus ons geeft, zijn wel ontzettend belangrijk. Niet alleen de onderdelen op zichzelf, maar ook de volgorde zijn vrij belangrijk. Als de Heer Jezus ons wilt leren bidden, dan wil hij ons leren om de juiste dingen op de juiste plaats te zetten. Dan wil hij ons leren van waar wij moeten beginnen, wat wij mogen vragen aan God, maar het gaat niet alleen over vragen. Het gaat ook over aanbidding, over erkenning en waar we naartoe mogen kijken als we gaan bidden. Als we bij God komen met ons leeg of vervuld hart, dan wil de Heer Jezus ons leren hoe wij tot de Vader mogen naderen. Nu vanmorgen wil ik even met u stilstaan bij de eerste woorden uit dit gebed. Onze Vader in de hemel. Ik heb jaren geleden dit gebed eens ontrafeld en ik kwam op een 12-tal punten die ik daaruit kon distilleren als het ware. Nu, ik ga die vanmorgen allemaal niet behandelen, want dan heb ik een gebed behandeld wat de Heer Jezus ons geleerd heeft en dan zijn we inderdaad misschien wel de hele nacht bezig en dat is de bedoeling niet. Dus ik ga gewoon bij het begin beginnen. En we zien wel even hoe ver wij komen. Onze Vader in de hemel, dat wil ik vanmorgen even met jullie doornemen. Nu, een ander woord voor Vader vinden we terug in het eerste hoofdstuk van Matteüs. Het eerste hoofdstuk van Matteüs begint met het geslachtsregister van de Heer Jezus. Zou je zeggen, hoe kun je daar wat uithalen? Wel, zelfs die geslachtsregisters kunnen interessant zijn. Een ander woord voor vader vinden we daar in Matteüs 1 terug. En daar zien we dat daarmee bedoeld wordt levensverwekker. We lezen in Matteüs 1 telkens weer van Adam verwekte die en hij nog verwekte en zo verder. Levensverwekker. Dat staat daar telkens weer herhaald als vader van. Zo mogen we ook God beschouwen. Mogen, moeten wij ook God beschouwen als een levensverwekker. Hij die het leven geeft. Hij die het leven in zijn hand heeft. Nou, daar mogen wij mee beginnen. Het is geweldig dat we hem zo mogen aanspreken. Maar er is meer. De Heer Jezus gebruikt in Matteüs voor het woord Vader het woord Abba. En dat is een vertrouwelijke vorm. En dat was heel revolutionair in de tijd van de Heer Jezus. In het Oude Testament kende men God ook als een vader. Maar dan zagen de Israëlieten dat als zijnde dat zij kinderen van Abraham waren. En zo God als vader hadden. Als vader in de betekenis van heel algemeen. Vader van een volk. Abraham had hij geroepen en zij noemden zich als kinderen van de vader, kinderen van Abraham in die relatie. Wat de Heer Jezus bedoelt met vader is papa. Uniek, enig. Je hebt veel vaders, maar je hebt maar één papa, als het goed zit. Iemand die je kan vertrouwen, iemand waar je je dingen kan aan vertellen, iemand die je eigen is. In het Oude Testament vinden we deze uitdrukking nooit terug. Maar de Heer Jezus gebruikte altijd die uitdrukking, Abba. Op één uitzondering na. Overal zien we dat de Heer Jezus God aanspreekt met vader, met papa. Vanaf zijn 12 jaar in de tempel, weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader, tot aan vader in uw handen beveel ik mijn geest, gebruikte hij telkens weer het woord Abba voor de vader in de hemel. Eén uitzondering, zei ik, en dat is in Matteüs 27, vers 46, waarin hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is plots die vertrouwelijke relatie, als het ware, voor een korte tijd verbroken. Daar rijst plots dat verschil op. Maar dit terzijde. Jezus leert ons om, als we gaan bidden, te beginnen met onze Vader, onze Abba. Paulus schrijft in Romeinen 8, want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Paulus verklaart hier dat wij vanaf het moment dat wij ons aan de Here hebben toevertrouwd, dat wij de geest ontvangen hebben. En dat is vanmorgen ook al naar voren gekomen in de liederen, dat wij een geest ontvangen hebben. En die geest die maakt ons duidelijk dat wij God als vader hebben, als Abba, als papa. Zo mogen we bij God komen. Daar ligt de bron, daar ligt de basis van onze ontmoeting met God. Want gebed is niks anders dan een ontmoeting met God. Is ook zo verloren gegaan, die bedoeling daarvan. Max Lucado heeft ooit een prachtig boek geschreven, dat heet Thuis bij God. En daarin behandelt hij ook dat gebed, dat onze Vader. En hij heeft dat ingedeeld, ik vind dat heel mooi gedaan, hij heeft dat ingedeeld in een aantal kamertjes waar we terechtkomen. Hij ziet het gebed als een groot huis en elk onderdeel van dat gebed speelt zich dan af in een bepaalde kamer. Nu, bij onze Vader, bij dat binnenkomen bij God, heeft hij dat omschreven als binnenkomen in de zitkamer. Thuiskomen. Binnenkomen, schoenen uit, pantoffeltjes aan, lekker gaan zitten en met je vader praten. Ik denk dat het een heel goed beeld is wat Max Lucado daar geeft. Tenminste, mij heeft het ook een stuk geholpen. En dan moet ik zeggen, dan moet ik zelf ook telkens weer opletten. Dat ik niet verval in dezelfde patronen, in dezelfde woorden van mijn gebed. Ik heb daar vannacht nog bij stilgestaan. Dan moet ik zeggen, ja Heer, het is waar. Telkens weer word ik weer geneigd om diezelfde dingen naar voren te brengen en ook nog eens dezelfde woorden te gebruiken. denk dat het goed is om, als we gaan bidden, ons telkens weer te laten opfrissen door die thuiskomst bij de Vader en hem te zeggen of we met een leeg of met een vervuld hart bij hem komen. Dat we dat mogen doen. En dat we dan over de dagdagelijkse dingen met hem mogen praten. Die dingen die ons bezighouden. En dat kan zo uiteenlopend zijn. Maar eerst, voor we gaan vragen, gaan we hem erkennen. Gaan we hem als het ware goeiedag zeggen. Gaan we hem zeggen, onze Vader, fijn dat u er bent. Fijn dat u tijd voor mij hebt. Thuiskomen bij God als zijn kind. Als hij onze Vader is, als wij zijn kind zijn, of tenminste als we dat in ons gebed gebruiken, dan is het wel heel belangrijk dat we heel goed beseffen dat we in die relatie staan. Dan moeten we heel goed weten, als we hem aanspreken als onze Vader in de hemel, dat als het ware de vlag de lading dekt. Net zoals een etiket dat op een fles geplakt is, moet weergeven wat er in die fles staat, dat dat juist is. Als er op een fles azijn een etiket plakt met witte wijn, dan ben je daar niet goed van. Als er op een doos witte verf een etiket plakt met volle melk, blijf er dan maar af. Dat is de bedoeling niet. Als er op dit etiket staat verf, dan is het de bedoeling dat er verf in zit. En als er volle melk op staat, dan is het de bedoeling dat er volle melk in zit. En zo is het ook als wij bidden onze Vader in de hemel. Dekt de vlag de lading? Komt het etiket overeen met de inhoud? Zijn we zijn kind? Het is dus ontzettend belangrijk, als wij met deze formule van het Onze Vader ons gaan bezighouden en gaan kijken van waar beginnen we, dat we al goed van start gaan. Want anders zal het toch allemaal zinloos blijken te zijn. Dus het is ontzettend belangrijk dat we weten dat inderdaad de inhoud en het etiket dezelfde zijn. Het is ontzettend belangrijk. En omdat het belangrijk is, geeft de Bijbel ons ook een heel duidelijke raad, een heel duidelijk antwoord op die vraag. Paulus komt daar nog eens op terug in de tweede Korinthebrief. Als hij zegt, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Ja, is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? Ga je even zitten mediteren? Liefst heel lang, totdat je je zinnen bijna verliest en dan een soort verschijning krijgt of zo? Of zijn er andere dingen? In Marcus 1, denk ik, staat er een heel belangrijke tekst die wel eens verwaarloosd wordt. Daar is de Heer Jezus aan het woord. De Heer Jezus die zijn discipelen uitzendt en dan zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat waren de woorden die de discipelen van de Heer Jezus moesten uitdragen. Dat was dus de eerste en meest doeltreffende evangelieverkondiging die er ooit geweest is. Dat was het eerste wat de discipelen van de Heer Jezus uit eerste hand ontvangen hadden en moesten doorgeven aan de mensen. En dat staat nog steeds overeind. Maar het wordt vaak niet meer zo gebracht. Bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus aannemen, God aannemen, geloven in God, bidden. Ja, wordt heel veel gezegd. Vertrouw maar op God. Hij zal het wel doen. Hij zal het wel maken. De Heer Jezus begon met de woorden, bekeert u. Keer om. Blijf niet op hetzelfde pad wandelen. Want het pad dat je zonder God bewandelt, is een doodlopend pad. Onderzoek uzelf, zei Paulus. En dat kan alleen aan de hand van deze woorden geweest zijn. Hebt u zich bekeerd en hebt u het evangelie aangenomen, geloofd? En Paulus gaat nog een stap verder. In Filippenzen 1, vers 27 zegt hij alleen, wandelt het evangelie van Christus waardig. Het is dus die bekering, het is dat geloof van het evangelie, van het feit dat de Heer Jezus uw zonde op zich heeft genomen, en het wandelen waardig dat evangelie. Die drie dingen horen bij elkaar. Je zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Bekeert u, gelooft en wandel overeenkomstig het evangelie. Ook hier dekt de vlag de lading. Hoe wandelen wij in deze wereld? En dat wandelen wordt steeds moeilijker. En we zullen steeds meer gerichte keuzes moeten maken. Maar de tekst zal overeind blijven. Wandel waardig het evangelie. Niet de normen die de wereld ons oplegt of wil opleggen. Of juist wil wegnemen. Wandelt waardig het evangelie. Gemeente, het is een leugen om te beweren dat alle mensen kinderen van God zijn. Je hoort dat ook wel zo vaak. We zijn allemaal kinderen van God. We zijn allemaal kinderen van de Vader. Kind van God zijn is een gave aan hen die Jezus Christus als hun Heer en Heiland hebben aangenomen. Die zich bekeerd hebben en die wandelen waardig dat evangelie. Dat zijn kinderen van de Vader. Dat zijn kinderen van God. Nu, de Heer Jezus leert ons ook bidden in die eerste woorden, onze Vader. Niet mijn Vader. Onze Vader. En dat heeft twee aspecten. Dat heeft twee kanten, die medaille. Als wij mogen bidden, mogen binnenkomen bij de Vader en zeggen, onze Vader in de hemel. We zijn niet alleen kind van God. We zijn niet het enige kind van God. Als wij bidden onze Vader in de hemel, dan moet dat inhouden dat wij erkennen een band te hebben met alle die tot hetzelfde gezin behoren. En dat beperkt zich niet tot onze eigen gemeente. Dat beperkt zich niet tot de eigen kring waarin wij zitten. Dat beperkt zich niet tot de denominatie waarin wij ons thuis voelen. Dat is wereldwijd, dat gaat over alle grenzen heen, ook grenzen van kerken. Maar dat geldt voor allen die zich inderdaad bekeerd hebben, het evangelie geloofd en wandelen waardig het evangelie. Maar het heeft ook een ander aspect. Namelijk dat we inderdaad deze woorden die de Heere Jezus ons leert, dat we die ook als een modelgebed kunnen gebruiken en samen kunnen bidden. Samen kunnen zingen, hè, zoals we dan aan het begin van deze prediking gehoord hebben. Samen wordt daar gezongen, dat onze Vader. Er werd ook in het Oude Testament werden er gebeden gezongen. Merkwaardig is het dat daar vrijwel altijd de enkelvoud gebruikt wordt. De Heer Jezus leert ons bidden, onze Vader, meervoud. Eén gezin. Onze Vader die in de hemelen zijt. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet alleen een adressering. Niet alleen van, oh ja, die Vader die ik heb, die woont daar ergens in de hemel, waar die hemel ook mag zijn, maar hij is daar. Hij woont daar. Nee, Ook dat natuurlijk, daar kom ik straks misschien weer even nog op terug. Maar de Heer Jezus bedoelt daarmee niet de adressering, maar de kwaliteit, de hoedanigheid van die vader. Want vader, ja, laat ons eerlijk zijn, als we veel romans lezen, als we veel films bekijken, als we veel feiten in de geschiedenis bekijken, moeten we helaas vaststellen dat dat woord vader nogal eens gemakkelijk een heel negatieve effect heeft. De vaders die wij kennen, in vele gevallen, helaas, staan niet model voor wat God bedoeld heeft. Talloze geschriften, talloze getuigenissen spreken ons vaak van een vader die zich misdraagt, die zich als een tiran opstelt. Het is misschien al gebeterd in de laatste 50 jaar, het kan zijn, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, er is een hemelsbreed verschil tussen een hemelse vader en een aardse vader. Want hoe goed wij het ook allemaal bedoelen als vaders, we zullen wel zien dat we verre van volmaakt zijn. We zijn momenteel in onze gemeente bezig met een aantal studies over opvoeding, over het gezin. En de dingen die daar aan het licht komen, die laten ons wel eens nadenken en hebben mij de laatste tijd ook enorm aangesproken met de vraag, hoe ga ik met kinderen om? Ben ik een voorbeeld? Gemeente, als wij niet leven, niet wandelen waardig het evangelie, dan mag je van je kinderen en je kleinkinderen ook niet verwachten dat ze dat gaan doen. Het heeft mij leren bidden, God bewaar mij dat ik nooit een struikelblok zal zijn voor een van die kinderen. Het heeft mij doen nadenken over de manier waarop ik leef. En ik hoop en bid dat daar inderdaad tot verandering mag leiden. Ik wil dolgraag een goed voorbeeld zijn, zoals onze Vader in de hemel een geweldig voorbeeld is. Bij God is het volmaakt, zo heel anders dan onze aardse Vader is, hoe goed hij ook zijn best mag hebben gedaan of nog doet. Het is fijn om een goede vader te hebben. Maar als je dan naar onze vader in de hemel mag opkijken en mag beseffen dat deze vader in de hemel volmaakt en almachtig is, dan is dat toch een geweldige bemoediging. Dan mag ons dat toch wel aanspreken met wie wij te maken hebben en wiens kind wij mogen zijn. In Matteüs 5, even voor dat gebed wat de Heer Jezus ons leert, zegt hij, wees gij dan volmaakt, zoals uw Vader in de hemelen die volmaakt is. God is volmaakt in al wat hij doet. We hebben daarnet ook bij de kinderen dat lied gezongen dat God een plan heeft. God heeft een plan en dat plan is volmaakt. Alleen kunnen wij dat plan niet lezen. Onze ogen zijn daar niet voor getraind. Wij vergissen ons heel vaak van afmeting of van omstandigheid, of van materiaal of van wat dan ook. Maar Gods plan is volmaakt. En als Hij het plan mag uitvoeren in ons leven, dan zal dat tot mooie dingen leiden. Hij is volmaakt. En ik, zegt God, zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Die volmaakte is ook de Almachtige. Heeft niet alleen het plan, maar heeft ook de macht om het uit te voeren. Je kan geweldige plannen maken, maar je kan alle kracht of alle middelen missen om het uit te voeren. En dan blijft het bij een plan, bij een idee. Bij God is dat niet zo. Zijn plannen worden uitgevoerd. En we zien dat in de tijd waarin we leven. God is bezig zijn plannen uit te voeren. Er zijn nog een aantal beloftes. Fijne dingen, maar ook minder gezellige dingen voor degenen die achterblijven, tussen haakjes. Die nog niet uitgevoerd zijn. Die staan wel al in het plan. Maar God is met dat gebouw al zo ver gevorderd dat we er absoluut zeker mogen van zijn dat dat kleine stukje wat er nog moet toegevoegd worden, er zal komen. God heeft zichzelf al zo vaak bewezen in de geschiedenis. Weet u, wij zijn een van de gelukkigste christenen die er zijn. Omdat wij al zo'n lange geschiedenis van christendom, van Gods werken, want christendom, daar heb ik wat vragen bij, maar van Gods werken gezien hebben, dat we zo absoluut zeker mogen zijn. Er is geen enkele generatie die zo zeker mag zijn van het feit dat God zijn woord houdt dan wij. Onze Vader die in de hemelen zijt, de volmaakte, de Almachtige. Kent u hem zo als Vader? Kent u hem zo als de volmaakte? Kent u hem zo als de Almachtige? Maar ook is het goed om bij het begin van dat gebed wat de Heer Jezus ons leert, ook te zien dat de Heer Jezus ons leert, die Vader die woont in de hemel. Een bepaalde plaatsbeschrijving. Het is goed dat we weten dat God in de hemel woont. En dat je je een gedacht vormt van die hemel, en ik weet het, het stijgt onze fantasie waarschijnlijk te boven als wij ons gaan verdiepen in wat er over de hemel gezegd wordt in de Bijbel. We kunnen het ons niet voorstellen. Het gaat onze gedachten te boven. Maar het is goed om er wel eens bij stil te staan van wat die hemel inhoudt. Daar staat de troon van God. Van daaruit regeert Hij. Van daaruit heeft het wereldgebeuren vorm gekregen en krijgt vorm. Openbaringen 14, leest het u maar eens over na. Daar staat Gods troon. Naar die plaats is de Heer Jezus ook opgevaren. We hebben een aantal weken geleden hemelvaart gevierd. Ik vind nog altijd dat het een van de minst gewaardeerde christelijke feesten is. Want ik denk dat we daar veel meer aandacht zouden moeten aan geven. Die hemelvaart van de Heer Jezus, dat is een geweldig heilsfeit. Dat is iets wat we absoluut niet mogen onderschatten. Dat betekent dat wij de dag van vandaag onze heiland en verlosser in de hemel hebben. Daar waar die troon staat, van daar waaruit geregeerd wordt. Dat is de plaats waar hij voor ons bidt en pleit. In de hemel. Daar gebeurt het allemaal. Het is goed om ons dat te blijven realiseren. Ten slotte is het ook goed te weten dat daar in die hemel onze eeuwige bestemming ligt. Als ik heen gegaan ben, zegt de Heer Jezus, en plaats voor u klaar hebt gemaakt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Onze eindbestemming ligt in de hemel. Nou, wij zijn een goede maand geleden verhuisd. En we hebben er een hele tijd naar uitgekeken om daar onze plek te hebben. Want het was een stuk verbetering, het werd een stuk makkelijker allemaal. En we zijn heel dankbaar en heel blij dat we nu daar wonen. We hebben er naar uitgekeken, maar het is niet ons einddoel. Ons einddoel is nog veel machtiger, nog veel grootser, zal nog veel heerlijker zijn dan die stap vooruit die we nu mochten zetten in grote dankbaarheid. Uitzien naar onze eeuwige woning, onze Vader in de hemel. Daar ligt onze bestemming. En mogen we zeker weten, aan de hand van de woorden van de Heer Jezus, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op de troon gezet heb. Hij zit, de Heer Jezus, onze heiland, onze pleitbezorger, onze verlosser, zit bij de Vader op de troon en zegt ons wie overwint. Nou, wie overwint er? Dat is degene die zich bekeerd heeft, die het evangelie geloofd heeft en die wandelt waardig dat evangelie, die gaat die bestemming straks bereiken. Die gaat er straks aankomen en plaats mogen nemen bij die troon. Geweldig. Ziet u er naar uit? Bent u een overwinnaar over de zonde in Christus? Verwacht u hem? Kijkt u naar hem uit? Kijkt u uit naar die eeuwige bestemming? De tijd dringt om daar ernstig over na te denken. In eerste instantie al bent u een kind van God, ja of nee? Maar verder, dat wandelen waardig het evangelie heeft ook alles te maken met dat uitzien naar die eindbestemming. De gemeente, aan het begin van het antwoord wat de Heer Jezus geeft op de vraag, Heer, leer ons bidden, dringt de Heer Jezus ons enkele diepgaande vragen op. En het hangt helemaal van ons antwoord af of het nog zin heeft om verder te bidden. Als we straks verder gaan, of als u straks verder gaat met die woorden, uw naam worden geheiligd, dan moeten we heel goed beseffen dat wij zonder deze intrede, zonder dat binnenkomen in die zitkamer van God, als wij daar niet terechtkomen, heeft het totaal geen zin om verder te bidden. Dan is het zelfs geen bidden meer. Maar als je ja en amen kunt zeggen op die inleiding van wat de Heer Jezus ons leert, dan gaat er een nieuwe wereld open. Dan kom je die zitkamer binnen, die je zo goed mag kennen. Je mag weten waar die is. Je mag weten wie daar is. Gaat er een wereld van mogelijkheden open. En dan ga je verder met de verheerlijking van God. En dan ga je verder met je noden en je zorgen bij hem te brengen. En dan mag je verder gaan met naar je eindbestemming te kijken. En dan mag je beëindigen met u zij de heerlijkheid. Maar er is nog een eindweg. Er zijn nog heel wat lessen te leren in dat korte gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Maar als je ja en amen kunt zeggen op die eerste woorden, onze Vader die in de hemelen zijt, gaat er een wereld open van mogelijkheden, van vertrouwen, van verwachting. En dan is het niet een moeten bidden. Dan is het niet, ik moet mij 3 keer per dag op mijn knieën zetten en wat weet ik allemaal. Maar dan wordt het een mogen bidden. Dan is het een welkom mijn zoon in mijn zitkamer. Niet alleen in noodsituaties, maar dan mag je langskomen als je onderweg bent. Dan mag je langskomen, mag je binnenkomen bij hem en zeggen hoe het je gaat. Met een leeg of een vervuld hart bij hem komen en het hem zeggen. Zo mag je met je hemelse vader omgaan. Thuiskomen bij je hemelse vader, zoals Max Lucado het terecht uitdrukt. Thuis bij God. Wat een heerlijkheid om te bidden. Gemeente, om samen te komen om te bidden, of om in je persoonlijke stille tijd, of buiten je persoonlijke stille tijd, je even terug te trekken en thuis te komen bij Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het wordt miljoenen keren uitgesproken. Maar zorg er dan voor, als jij het uitspreekt, dat jij weet dat je een Vader hebt, een volmaakte en een almachtige Vader die in de hemel is, waar ook jouw bestemming mag liggen. Ik wens jou Gods zegen toe in het verder overdenken van die geweldige dingen die de Heer Jezus ons wil leren als wij hem vragen, Heere, leer ons bidden. Amen.